We gaan met elkaar lezen, 1 Thessalonicenzen 5. En daar lezen wij in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terecht wijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij, die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. We hebben de vorige keer een begin gemaakt met hoofdstuk 5. We hebben heel kort nog hoofdstuk 4 aan het eind behandeld, de opname van de gemeente, waarin we zien dat de Heere, degene die in de Heer Jezus gestorven zijn en die in hem geloven, geloofd hebben, niet vergeten is. En we zijn toen aangekomen bij hoofdstuk 5, waar het gaat over de dag van de Heere. De dag van de Heere die komt als een dief in de nacht. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, de tijden en de gelegenheden hebben we met elkaar behandeld. En dat Paulus zegt, het is niet nodig dat men u schrijft, want u weet heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Heel goed, hè? Dat is het woord perfect. Dat we perfect weten wanneer de dag van de Heere is en hoe dat zal gaan. En niet precies wanneer die zal komen, omdat we nu eerst de opname hebben. Maar dat we weten dat de dag eraan komt, zoals het beschreven staat. En toen hebben we gezegd dat we bij hoofdstuk 3, want dat horen we heel vaak, dat we daar deze keer op door zouden gaan. Want er staat namelijk, en dat is heel actueel, want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, wanneer zij zullen zeggen. En lieve broeders en zusters, er wordt vandaag de dag, en dat was ook in de tijd van Paulus, dat geloof ik allemaal best, maar ook in onze tijd wordt er zo onnoemelijk veel gezegd. En er wordt zoveel gezegd waar wij zo onrustig van kunnen worden. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar wat er nu gebeurt met het coronavirus, de hele hype die er omheen is, je wordt min of meer gedwongen als gemeente, ook wij als baptistengemeente, om bepaalde dingen te doen. En waarom? Omdat je ook daarin moet kijken van dat je niet later de deksel op je neus krijgt als er wel wat gebeurt. Daarin hebben wij ook de verantwoordelijkheid naar elkaar, maar bovenal ook naar de Heere God toe. Maar rondom het hele coronavirus, waarin zoveel angst wordt gezaaid. En als je dan gaat kijken en het door gaat trekken, en dat trekt natuurlijk mijn aandacht een beetje, naar de economie en naar de financiële wereld, hoe die er vandaag de dag op achteruit gaat, omdat ik, en dat heb ik volgens mij wel eens tegen u gezegd, ik heb wel eens een keer op de NOS, er was toen een keer iemand die uitlegde hoe de aandelenbeurzen werkt en wat nou de drijvende kracht is achter de aandelenbeurzen. En die man die zei twee woorden. Die zei hebzucht en angst. En als de hebzucht er niet is, dan zie je dat de angst het overneemt en het valt de angst weg, dan krijg je de hebzucht. En dat is zo waar, dat is wat wij telkens maar zien gebeuren, dat het nooit genoeg is. En op een gegeven moment, als er wat gebeurt, dat dan de angst het overneemt. En vandaag de dag leven we ook, als we kijken naar het hele financiële systeem, in een geweldige angstcultuur. En dat zie je, dat alles aan elkaar gelinkt is. Maar wat zo mooi is, dat hier staat wanneer zij zullen zeggen. En er wordt, nogmaals, er wordt zoveel gezegd. Ook als we bijvoorbeeld kijken naar Israël. We hebben ook wel eens een keer een krantenartikel meegenomen over de resoluties die aangenomen zijn in de VN over Israël ten opzichte van alle andere landen. Waarvan we kunnen stellen dat er nog wel behoorlijk veel landen zijn die het kwaader hebben dan Israël. Maar moet je eens kijken hoe vaak er iets gezegd wordt over Israël. Nou, en er zal ook een tijd gaan komen dat er gezegd zal worden van er is vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid. En dat is wel een les voor ons. Waar gaan wij op in? Waar gaan wij op in? Op datgene wat zij zullen zeggen? Of beseffen wij en leven wij bij datgene wat er geschreven staat? Wat er geschreven staat. Ik was iets aan het luisteren van broeder Holbrink, volgens mij. Ik weet, die gaat... Holbrink. En dat ging over de evolutie en de schepping. En dat vond ik wel heel erg mooi, want een van de argumenten die hij op een gegeven moment aanhaalde, was dat hij met iemand in gesprek was over de evolutietheorie. En toen werd aan hem de vraag gesteld van ja, kun je dan iets zeggen waarin jij gelooft? En toen zei hij, ja, dat wil ik best doen, maar dan ga ik ook vragen waarin u gelooft. En toen stelde hij wat vragen en toen kwam het er zo op uit dat ze zeggen dat de evolutietheorie een soort wetenschappelijk bewijs is, dat het wetenschappelijk bewezen is. En als je dan aankomt met het christelijk geloof, dat dan een geloofskwestie is. En dan legde hij zo mooi uit en dan stelde hij een paar vragen en toen kwam hij op een gegeven moment uit bij het feit van ja, maar jullie zeggen wel dat het een wetenschap is, maar het is gewoon het evolutiegeloof waar jullie in geloven. En dat vond ik zo mooi en het is zo krachtig dat hij dat weer legde. Wij zijn zo vaak geneigd en we moeten echt uitkijken dat we niet ingaan op datgene wat er gezegd staat, terwijl het in de Bijbel anders beschreven is. Terwijl het woord van God anders zegt. En daarom is het belangrijk, en dat hebben we de vorige keer behandeld, dat als er staat van u weet zelf heel goed wat er gezegd wordt over de dag van de Heere en wanneer die gaat komen en wat voor stappen God nog gaat nemen in zijn heilsplan, dan is het echt dus de noodzaak dat wij dat woord van de Heere God echt onderzoeken. Dat wij ermee bezig zijn, dat wij het aan elkaar leren, dat wij het ook onze jongeren leren, onze kinderen leren. Zodat zij, onze kinderen, niet zullen geloven in wat zij zeggen, maar ook in wat er geschreven staat. Nou, dat vond ik een heel mooi iets om vanavond in ieder geval mee te beginnen. En ook om elkaar daar echt in te bemoedigen. En dat houdt dus in dat wij ook in onze gemeente heel praktisch op allerlei gebieden proberen dat woord van de Heere God gestalte te geven. Dat het woord van de Heere God geleerd wordt. Dat we niet wijken voor een cultuur, voor een geest die het woord van de Heere God steeds meer naar de zijkanten van de gemeente drukt. Wij moeten in de kracht van de Heere God pal staan voor het woord van de Heere God. Omdat dat ons richtsnoer is waaruit we mogen leven. Nou, wat verder dan heel erg mooi is, dat hij dus een heel duidelijk onderscheid maakt intussen de kinderen van het licht en de kinderen van de dag. En aan de andere kant de mensen die in de duisternis wandelen. De mensen die in de duisternis wandelen. Want degene die in de duisternis wandelen, die zullen de dag van de Heere zien komen als een dief in de nacht. We hebben toen ook heel duidelijk gezegd, voor ons komt de dag van de Heere niet als een dief in de nacht. Omdat Paulus namelijk in hoofdstuk 4 heeft geschreven over de opname van de gemeente. En wij zullen deze dag van de Heere hier op de aarde helemaal niet meemaken omdat we bij de Heere zijn. Omdat we bij de Heere Jezus zijn. Maar het is wel een heel duidelijk onderscheid wat hij hier dus maakt in kinderen van het licht en van de dag en kinderen van de duisternis. Hij zegt in vers 5, wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En 6, laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Waakzaamheid en nuchter zijn tegen het slapen en het dronken zijn. Het slapen en het dronken zijn. Nou, als je slaapt, dan maak je niets mee. Dan ben je in een toestand waarin je niets meemaakt. Maar ben je dronken, dan ben je in een toestand waarin je gewoon heen en weer zwalkt over de weg. Ik heb in mijn tijd terug... Ik zit te denken, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar ja... In de tijd terug, in de jeugd, heb ik het ook wel eens meegemaakt dat je mensen echt ziet zwalken, die dronken zijn, die zwalken over de weg. En die kunnen niet een vast spoor houden. Die kunnen niet een vaste lijn trekken. En dat zijn kinderen van de nacht, mensen die behoren bij de duisternis. En waarom zegt Paulus dat? Omdat je die mensen dus heel vaak ziet tussen bijvoorbeeld angst en bijvoorbeeld hebzucht. En allerlei andere zonden, allerlei andere machten die hen heen en weer slingert. En het lijkt alsof ze dronken zijn, omdat ze niet een bepaalde weg kunnen houden. Ze kunnen geen koers houden. En dat staat tegenover wat Paulus dus beschrijft over de kinderen van het licht die waakzaam zijn en nuchter zijn. En waakzaamheid dat we verwachten datgene wat gaat komen. Dat we verwachten dat de Heer Jezus ons komt halen. Dat we niet uit het lood geslagen zijn van al die dingen die wij zien gebeuren om ons heen. Maar dat we weten dat de Heiland het gezegd heeft. Het zijn reeds het begin van de weeën. En het is niet zo dat alles pas later gaat komen. Nee, nu wordt alles al toegewerkt naar het einde. En we kunnen onmogelijk datgene wat we zien gebeuren loskoppelen van datgene wat de Heer Jezus gezegd heeft. Het is gewoon wat hij heeft geprofeteerd. Het is gewoon wat hij heeft gezegd. Wat is het thema, broeder, ook alweer? Van die zoeklichtdag? Hem blijven verwachten. Hem blijven verwachten. Dat heeft alles met die waakzaamheid te maken. En dat wij dus nuchter zijn. En dat betekent dus heel kort en heel krachtig dat we ons dus niet als een dronkaard gewoon over de weg van het leven bevinden. Maar dat we gewoon weten van wij gaan die kant op. Wij gaan de Heiland tegemoet. Wij laten ons niet uit het veld slaan. Daar ligt onze hoop. Hij is onze hoop. En wat er ook gebeurt in het leven, al zouden de dingen in ons leven wegvallen, dat doet niets af aan het doel wat we hebben. Aan het leven wat we hebben in Hem, Jezus, onze Heer. De Christus. En dat geldt ook voor de gemeente, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn, maar ook voor het geheel van onze gemeente. Dat we elkaar daarin echt aansporen om waakzaam zijn en nuchter te zijn. En Hem te blijven verwachten. En dan is gewoon heel praktisch de vraag, hoe zien mensen nou in onze levens dat wij waakzaam zijn en nuchter zijn? Dat wij ons niet gek laten maken door alles wat de wereld ons biedt of door alles wat in de wereld meegemaakt wordt. Nou, dat is echt wel een punt van aandacht. Hoe zijn we daar in de gemeente, in onze gemeente, in het deel van het lichaam van de Heer Jezus Christus, waartoe wij mogen behoren, hoe zijn wij daar mee bezig en daarin bezig? Wees waakzaam en nuchter. En dan staat er in vers 8, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op zaligheid als helm. Afgelopen zondag heb ik gesproken over de Heer Jezus die dan op dubbeltal gezet wordt met Barabbas en dan moet de menigte kiezen. En toen heb ik ook gezegd van oké, wij mogen onze strijd en wij moeten echt onze strijd overgeven aan de Heer Jezus omdat Hij onze strijd gestreden heeft. En toen hoorde ik ook achteraf mensen die naar me toe kwamen van ja, maar wij moeten toch ook strijden? Wij moeten toch ook echt stand houden? Nou, daar hoop ik dan aankomende zondag over te spreken naar aanleiding van Efeze 6. Maar wat hier staat en wat ik echt werkelijk geloof is dat het zo immens belangrijk is en dat wij bezig moeten zijn met het feit dat wij vanuit onze positie in de Heer Jezus Christus leven. In Hem leven, in Hem wandelen. Hier staat het ook, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Dat ons hart is afgedekt van geloof en liefde. Van datgene wat God bewerkt heeft. Datgene wat ook werkelijk ons hart beschermen kan. Dat borstharnas van geloof en liefde. En dat wij de helm op hebben van de hoop op de zaligheid. En dat is niet, dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd, dat is niet een misschien. Nee, die hoop die hier staat is een zeker weten, omdat Christus, Jezus, onze hoop is. Hij is onze hoop. En daarom is de hoop, die helm die wij mogen dragen, die geestelijke helm die wij mogen dragen, is zo fundamenteel ook voor ons gedachtenleven. Want als je dus zegt van oké, ik wil nuchter en waakzaam zijn, dan is het dus zaak dat we de helm van de hoop op de zaligheid op hebben. Waarom? Zodat onze gedachten beveiligd worden door de gedachten van vrede die we mogen koesteren, omdat Hij onze hoop is. Dragen wij de helm niet, of zijn we niet bewust van het dragen van de helm, dan zie je dus dat de Satan en dat de wereld en ons eigen vlees ons zo aanvalt in onze gedachten, ja, dat we gewoon echt dingen kunnen ontwikkelen, bolwerken in onze gedachten kunnen ontwikkelen die de hoop op de zaligheid wegnemen. Die ons heen en weer kunnen laten slingeren tot en met. En daarom is het is niet zozeer dat we echt, hoe moet ik het nou zeggen? Dat we echt zo zeggen van, dat zie je ook wel eens gemeenten doen, daar ben ik niet zo'n voorstander van, dat we zeggen van we gaan met z'n allen in gelid staan en we gaan de Satan overwinnen en we gaan dit en we gaan zus en we gaan terugroven wat hij heeft afgepakt. En nee, dat niet. Volgens mij is dat niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons volgens mij helemaal vanuit Efeze 6, is dat wij staande blijven in de verzoekingen, in datgene wat op ons afkomt. En dat we ons niet laten leiden door datgene wat de Satan van ons heeft afgenomen, maar dat wij ons laten leiden doordat wij in genade hebben gekregen van onze Heer en Heiland. Dat we gericht zijn op Hem. Want als wij in ons denken bijvoorbeeld de helm van het heil niet dragen, of niet bewust zijn van het dragen van de helm van het heil, dan zouden wij zo gericht kunnen zijn op de Satan en alles wat hij gedaan heeft en wat hij heeft afgepakt en wat hij zus. En daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het niet om. Wij hebben de hoop op de zaligheid. Wij hebben de hoop op de Heer Jezus. Wij hebben de hoop op datgene wat hij beloofd heeft. Op datgene wat hij ons heeft voorgesteld. Op dat leven wat we mogen leven met hem, in hem, door hem. Tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid. Tot de heerlijkheid van de Vader. En daarom is het zo immens belangrijk dat wij ook werkelijk beseffen En daarom vind ik het zo geweldig mooi dat onze geliefde broeder Paulus dat zo met klem heeft geschreven. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Zo staan wij. En daarin bieden wij weerstand tegen de aanvallen van de boze. En op het moment dat we zo staan in datgene wat Paulus ons voorschrijft en opdraagt, ja, dan kan de boze niets. Dan kan die het niet. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. En ook als we dus helemaal verontrust kunnen raken over die dag van de Heere, gewoon, en dat je zegt, dat de gemeente ook, de Thessalonicenzen, die hadden zoiets van, ja, wanneer breekt de dag van de Heere nou aan? Hoe gaat het nou precies? En er zijn mensen gestorven, en hoe zit het nou met hun? En noem maar op. Maar dan zegt Paulus van, lieve broeders en zusters, u bent niet bestemd tot toorn. U bent niet bestemd tot toorn. Als u de helm draagt en goed draagt en daarop gericht bent wat de helm inhoudt, de hoop op de zaligheid, dan weet u dat God u niet bestemd heeft tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is zo belangrijk. En daarom hoop ik dat we nog meer diepte krijgen en nog meer mogen groeien in de relatie die wij mogen hebben met onze Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En die voor ons gestorven is. En dat is natuurlijk de tijd waarin we vandaag de dag leven, waarin we dat herdenken, waarin we eraan terugdenken dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is wat geweest. Dat is geweldig groot geweest voor ons. Opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen. En het slapen wat hiermee bedoeld wordt, veel verklarers geven aan, en dat geloof ik ook dat het mee bedoeld wordt, dat hier het onslapen bedoeld wordt. Dus niet het slapen als de mensen die in de duisternis zijn, maar dat hier het onslapen bedoeld wordt, wat in principe wordt teruggehaald bij 1 Thessalonicenzen 4, de laatste vers, als het gaat over de opname van de gemeente, als degene die ontslapen zijn, in vers 14 van 1 Thessalonicenzen 4. Het zij wij slapen, het zij wij waken, samen met hem zouden leven. Dat is zo'n belofte. Dat is zo'n belofte die God ons heeft gedaan. En dat is het denken van ons. Dat is ons denken. Wij denken aan deze belofte dat wij samen met hem zouden leven. Dus wat er ook gebeurt, wij leven met hem. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook doet. En dat vind ik zo mooi, dat hij het hier heeft gehad over de dag van de Heere. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18 heeft hij het gehad over de opname van de gemeente. En dan staat er twee keer van zo vertroost of zo bemoedigt elkaar, zo vermaant elkaar met deze woorden. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 18 en in 1 Thessalonicenzen 5, vers 11. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En dan is de vraag, hoe bouwen we elkaar op? Dat is namelijk de opdracht die hier gegeven wordt. Zijn we daarmee bezig? Is dat hetgeen wat ons leeft? Het is niet, en dan pak ik het voor mezelf op, dat het niet alleen maar een stukje theorie is, dat we weten hoe het gaat, maar dat het echt ons leven is. Dat we echt uitzien naar hem. Dat mensen van ons kunnen zien en kunnen horen van, ja, maar jij hebt iets met de Heer Jezus. U hebt iets met de Heer Jezus. En zo bouwen we elkaar op. Dat jongeren, dat onze kinderen het kunnen zien. Dat wij de Heer Jezus verwachten. En dat we ook daarin radicaal durven zijn, zoals Paulus radicaal is. Dat er dus mensen zijn die bij de duisternis horen en mensen zijn die bij het licht horen. Dat er mensen zijn die in Christus leven en mensen die buiten Christus leven. Wel dat hele duidelijke onderscheid om maar te laten zien en om God ook maar de ruimte te geven om door zijn woord en door ons leven, door ons getuigenis heen, de ander te bereiken met het evangelie. En dat wij ook daarin onze kinderen mogen opbouwen. Dat is natuurlijk geweldig iets wat Paulus ons hier tot een aanmoediging en een bemoediging en een vermaning geeft. Zo vertroost elkaar met deze woorden, nogmaals, over de opname van de gemeente. Maar zo bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. Dus weer, dat is heel kort is dat dan, hè? Zoals u trouwens al doet. Dat zegt natuurlijk geweldig iets moois over de gemeente in Thessalonicense. Dat ze zo bezig zijn met de Heer Jezus, dat ze zo bezig zijn om samen gemeente te zijn, om elkaar op te bouwen en elkaar te bemoedigen en elkaar aan te moedigen om de Heer Jezus te verwachten, om de helm van de hoop op de zaligheid te dragen, om het borstharnas van geloof en liefde te dragen. Dat ze zo bezig zijn, zo met elkaar verbonden zijn. Nou, dat mag ook in onze gemeente steeds dieper groeien. Dat we zo met elkaar bezig zijn. En dat het niet zozeer is de ouderen en daar de jongeren, maar of daar de hoogopgeleide, daar de praktisch opgeleide, of daar, nou, noemen ze op wat voor onderscheiden we nog meer kunnen maken. Nee, maar dat het gewoon één gemeente is, een hele diverse gemeente, waarin we gezamenlijk de Heer Jezus volgen. Waarin we elkaar willen opbouwen, waarin we openstaan voor elkaar, waarin we elkaar willen bemoedigen, elkaar willen aanmoedigen. Dat is wat Paulus hier vraagt. En dan gaat het niet om ons eigen gelijk, of om wat we voelen, of om wat we vinden, of om wat we denken, of om wat we zien, of om wat we... Nee, noem maar op. Nee, dan gaat het allemaal dat we gericht zijn op de Heer Jezus. Gericht zijn op Hem. Nou, en als hij tot deze slotsom gekomen is, dan gaat hij dan verder in de opwekking tot een geestelijk leven. We gaan dat nu niet behandelen, omdat het 8:30 is. Maar het is natuurlijk wel heel mooi om dan gewoon heel praktisch ook van de apostel Paulus gewoon heel praktisch te horen van oké, maar hoe doe je dat nou? Wat zijn nou bepaalde dingen waaruit je kunt laten zien dat je een verwachtingsvol leven hebt en dat je in jouw leven, in onze gemeente, de Heer Jezus Christus centraal staat? Nou, dan noemt hij gewoon een paar dingen. Het zijn wel behoorlijk paar dingen, maar het is wel heel mooi wat hij allemaal noemt. Ja. Maar daar gaan we op Belevende Welzijn de volgende keer over nadenken.